Het is een Bijbelgedeelte dat die paar versen uit het begin van de Romeinen, Romeinen 8 vers 1 tot en met 4, waar je eigenlijk stil van wordt. Ik bleef er enorm bij bepaald worden deze week, al wat langer. En toen dacht ik, ja, geen veroordeling. En ik zag vanmorgen bij het leesrooster, hey, gaat over hetzelfde. Blijkbaar was God al wat langer daarin bezig. Romeinen 8, vers 1 tot 4. Niet zomaar een stuk. Johann Sebastian Bach heeft er een kantate over geschreven. En eigenlijk is Paulus een hele bijzondere schrijver, bijzondere apostel, toch wel. Maar als je Romeinen 8 gaat lezen, dan lijkt dat op het opengaan van een bloem. Zo schrijft hij. Je ziet een bloem opengaan. Nu als je kijkt naar rozenstruiken in de winter, dan zie je aan die struiken kleine knopjes zitten, dicht. Het bloemetje wordt beschermd tegen de kou. Maar in de lente worden die knoppen groter, springen open. En in de zomer geven ze schitterende bloemen die heerlijk ruiken. Maar die hele roos van straks zit nu al in dat knopje aan die rozenstruik. Nou eigenlijk, u zegt dat zit hier nou te zwammen over de natuur. Maar eigenlijk gaat het precies hetzelfde bij Paulus. Dat Romeinen 8 vers 1 tot 4 mag je gewoon zien. En eigenlijk moet je daarna doorlezen, maar heeft toch vanmiddag even geen tijd. Of tijd genoeg, of even geen tijd, dan maakt u maar hier tijd voor. Moet u eens doorlezen tot met vers 11. En dan denk aan dat beeld van die roos. Die straks gaat bloeien en die nu als knop er is. Geen veroordeling. Ik kan me voorstellen dat Johann Sebastian Bach daarover heeft willen muziek maken, zingen, dat laten klinken. Soms merk je dat je geen woorden hebt, maar dat in je hoofd een lied zingt. Een bepaalde regel blijft hangen en je troost en bemoedigt. Ik heb het geprobeerd samen te vatten in deze dia. Die verse 1, en het gaat al een beetje over naar 2... Zie je dat Paulus het heeft over knoppen. Daar staat alles al in wat hij gaat zeggen. Dan zie je in de verse 3 tot en met 4 langzaam maar zeker dat die knop groeien en een beetje open gaan. En in de verse 5 tot en met 11 eigenlijk, en ik heb die even in tweeën gedeeld, maar moet u maar eens kijken waarom. Dan ziet u dat uiteindelijk daar die prachtige, geurende, schitterende roos te zien is. Mooi om dat zo even in beeld te zien, want zo schrijft Paulus. En wat is dan datgene wat in knop staat, wat hij als eerste zegt, zo is er dan nu. Geen veroordeling, is er niets ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan zegt hij in het sluitende vers bij 4, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat geen veroordeling. Ik had zoiets toen ik dat weer las, en ik heb toch wel een aardig wat keren met u de Romeinenbrief open gehad. Toen dacht ik, geen veroordeling. Begrijp ik dat wel? Besef ik het eigenlijk wel? En ik denk dat dat is wat Paulus zoekt. Zou je kunnen zeggen, wat jij zoekt en ik zoek, is eigenlijk dat iemand tegen je zegt, heb je goed gedaan. Het was belangrijk dat je het gezegd hebt. Het is waardevol dat je dat zo gedaan hebt. En het kan zo zijn dat in jouw leven, door omstandigheden, dat je elke dag, in alle situaties en bij alle mensen die je ontmoet, op zoek bent naar dat oordeel. Wat zeggen ze over mij? Wat denken ze over mij? Weet je wat dat eigenlijk ten diepste betekent? Dat je dag in dag uit plaatsneemt voor de rechter. Plaatsneemt voor de rechtbank. En de vraag is die Paulus stelt, als ik het even mag zeggen, is, wat zoek je daar? Dat is het enorme van gaan luisteren naar Paulus. En dan niet gelijk in de rem staan van, oh, gaat het weer over Paulus? Dit zijn wezenlijke dingen. Dit is een pijler onder je geloof. En als die goed verankerd staat, en dat staat die in dat wat Jezus gedaan heeft, en wat Vader heeft geaccordeerd, zoon, sta op. Want het is volbracht, het is goed, gerechtvaardigd is het, geen veroordeling. En als je naar Paulus gaat luisteren, dan zegt hij gewoon, wat doe je daar? Die rechtszaak is al lang passé, die is geweest. Wat is de uitspraak dan geweest? Rechtszaak is die geweest. Maar wat is dan de uitspraak? Wat heeft de rechter gezegd? Nou, dat vers heb ik u net gelezen. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus je zou mogen zeggen, je loopt wel te knokken, maar je strijd is al lang gestreden. Je zou moeten weten en moeten horen, als pijlen onder je geloof, als rots onder je voeten. Mijn zoon heeft het gedaan voor je. Je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. Mag ik het ook zo zeggen? Ik wil het insluitend zeggen, je bent van mij. En weet je hoe ik naar je kijk? Kijk maar, ik hou van je. Mijn armen zijn naar je uitgestrekt. Wat zoek je daar? Op die plek, daar moet je niet zijn. Jouw strijd is al lang gestreden. En als u wil zeggen, wat betekent nou vers 1? Nou leest u ook maar vanmiddag, dat hele hoofdstuk is van een... Ik geloof dat we er 2 jaar bezig mee zijn geweest toen we dat voor het eerst allemaal proefden. Daar staat eigenlijk heel duidelijk, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En waar loopt dat op uit? Wat is die prachtige opengaande rozenstruik? Dat zijn die versen Romeinen 8 vanaf vers 31 tot en met 39. Dat er niets is, en dan somt Paulus op, dat er niets is tussen jou en hem. Paulus zegt geen veroordeling en vervolgens wijdt hij daar een heel hoofdstuk aan. Dan moet je lezen, de zekerheid die je mag hebben. Vader, maar ik heb zoveel fouten. De zekerheid die je mag hebben. Maar ik doe het vaak zo stom. De zekerheid die je mag hebben. Zoals je vader en je moeder je misschien heeft aangekeken en aankijkt. Zoals ik ook wel eens denk, vader, ik heb het helemaal verknald. En dan zie ik niet dat hij denkt van, oh, en dan komt dat vingertje wat sommigen zo vaak hanteren. Oh, weg ermee. Vader doet niet, oh, vader zegt, kom nou gewoon bij mij. God is uitgesproken. God is heel erg duidelijk. En Paulus onderstreept dat keer op keer. We lezen zoveel. Maar lezen we ook de zaken waar het om gaat. En ik heb ergens een enorme relatie, net zoals u met die Romeinenbrief. Moet je kijken, ik kies daar even wat versen uit. Niet om te laten zien van, dat is gewoon een kwestie van, die ken je vanuit het luisteren. Paulus onderstreept wat we horen moeten, waarmee je mag rekenen. Dat is, Romeinen 3 vers 24, worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Vers 26, als hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof, en ja, de Statenvertaling had gelijk, en de MBG zit er niet helemaal op, of naast, het is het geloof van Jezus. En daar mag jij aan geloven. Je moet niet eerst geloven om... Vader, het is waar. U heeft het gedaan in uw zoon. Hij is die weggegaan. Dank u wel. Dat neem ik aan. Zo is het. In Romeinen 3 vers 28. Daar staat dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Dat is niet wat je zelf doet. Door het geloof mag ik het bijzetten van Jezus. Romeinen 5 vers 1 tot 8. Een hoofdstuk waarvan ik zeg, daar leef ik mee. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Van wie? Van hem. Dank u wel, zoon van God. Dank u wel, Heer. En dan eindigt het met vers 8. Door zijn bloed gerechtvaardigd. En dan vers 8, of hoofdstuk 8, vers 33 dan. God is het die rechtvaardigt, wie zal veroordelen? Wat wil je nou meer horen? Wat wil je nou meer horen dan wat hier staat? Ja, ik krijg hier dan geen genoeg van. Maar het Romeinen 8, vers 33. Degene die rechtvaardigt is God. En is er boven God nog een instantie waarop die uitspraak herroepen zou kunnen worden? Nee, God is de hoogste autoriteit. Wat hij zegt mag voor jou en voor mij bepalend zijn in alles. En dan bid je soms. Voor mij is dat inderdaad iets wat ik dagelijks niet als routine opneem, maar ik probeer ze elke dag weer te proeven, die woorden. Dat ik op de plek waar u me neerzet, Vader, mag zijn en worden die ik ben. Ik wil het net zoals u van hem verwachten. We doen dingen niet om applaus te krijgen, maar om tot eer van God te zijn. En eerlijk gezegd, zijn mening telt als enige. En dan zitten we hier, 30 december 2012, en we mogen weer horen. Het evangelie van Jezus Christus. En ik heb het vandaag gekozen uit de Romeinenbrief. Biddend gekozen, want vader, moet dat nou? Dat is toch een bekend gedeelte, dat hebben we al zo vaak. En het sprak weer zo tot me. Niets ter veroordeling. Ik dacht echt van, ja, daar kan ik verder mee. Die uitspraak, heb je hem gezien wanneer die komt? Zo is het dan niets ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het is niet zo dat jij een heleboel dingen moet doen. Wat bij een heleboel mensen wel zo is, bij gelovigen. Die denken, ik moet een heleboel dingen doen. Ik moet dat doen, moet goed. Voorwaarden. Het gaat om allereerst de uitspraak. En vanuit die uitspraak, niets ter veroordeling, ga je dingen doen. Het is niet wat jij gedaan hebt dat leidt tot de uitspraak, niets ter veroordeling. Nee, de uitspraking van God. De uitspraak van God gaat vooraf aan de dingen die wij gaan doen. Ik weet best wat mensen om me heen zeggen. Ik weet best wat er gezegd wordt op televisie. Ik vind het benauwend aan de ene kant dat steeds meer dat wat God zegt minder zendtijd krijgt. We leven in een tijd dat voordeuren gaan gelden als een barricade. Daarachter mag het, daarvoor mag het niet. Zendtijd wordt teruggenomen. Ik denk, het enige wat werkelijk helpt, het enige wat werkelijk draagt, het enige wat pijlers geeft onder je, dat wordt het zwijgen opgelegd. Ik ken iemand die zegt, ja, maar ik geloof niet en toch doe ik hetzelfde als jij. Ik probeer een goed mens te zijn. Hij doet, hij werkt, hij spreekt, hij hoopt, denk ik, dat er uiteindelijk gezegd zal worden, je bent een goed mens. Wat betekent dat? Elke dag voor de rechter gaan staan. Maar bij Paulus, bij het evangelie, geldt het omgekeerde. Er is een uitspraak, niets ter veroordeling. En dat gaat bepalen wat je doet. Ja, maar ik bagatelliseer dat echt niet, de zonde of de zondemacht. Maar hoe zit het dan met die uitspraak? Leg uit, ik ben maar een simpele ziel, ik ben net zo simpel als jij. God, nee, laat ik het anders zeggen, gaf zijn zoon. En Christus nam de zonde van de wereld op zich. Door wat Christus deed, zei God, vrijgesproken. Niets ter veroordeling. Dus op grond van wat de zoon deed, is er geen veroordeling. Ik vind dat machtig om te horen. Het valt niet te verdienen. Het hangt niet van mij af. Ik mag met alle stommiteiten die ik heb, en die heb ik, reken maar, gewoon bij hem komen. En dan zie ik niet dit vingertje, maar zie ik wijd open armen. We zijn vrij van alles wat ons zou kunnen aanklagen. En dat wat fout gaat, dat werkt hij in ons leven verder uit. God komt niet met een ongunstige uitspraak. Maar, kijk, dat is het. We hebben licht. Licht van zijn genade, licht van zijn liefde, waar we mogen leven. Ik denk tegenover dat hele de rechtbank, met al dat zwart en dat noem maar op. Ik denk, daar gaat het om. Zo mag het zijn. Het kwam door wat de zoon deed, ten diepste en ten volle. En ik had geen ander plaatje dan dit. Ik heb het bewust zo gekozen, want het gaat ten diepste om wat de zoon deed. Ten opzichte van veroordeling staat rechtvaardiging. En dan gaat het nog een stapje verder. Hij heeft ons vrijgesproken van alle aanklachten. En hij heeft ons bekleed met zijn eigen gerechtigheid. Het is tegenover veroordeling staat rechtvaardiging. Dat is het woord waar je mee mag rekenen. De veroordeling is geweest. Die heeft de zoon gedragen. Jij mag staan en weten en leven vanuit die rechtvaardiging. En dan krijg je dat wonderlijke dat God bekleedt jou en mij met zijn eigen gerechtigheid. Niets ter veroordeling. Paulus verzekert het ons en wijdt er een heel hoofdstuk aan en die brief staat er vol van. Het evangelie gaat daarom. Niets ter veroordeling. Dat is de verzekering die je met je meekrijgt. Er is niets wat je aanklagen kan. En dan denk ik van, het is bijna niet te verstaan, want als mensen zijn we zo bezig met elkaar te oordelen, beoordelen. Ja, dat is typisch weer een stom opmerking van de wal, hè. We hebben altijd zo ons mondje klaar. En dan hoor ik van God en denk ik, wat ben ik toch eigenlijk voor een... God zegt nooit zijn vertrouwen in een mens op. God blijft in je geloven. Niets geeft God aanleiding zich van jou terug te trekken. Ik denk met al onze fouten. Is hij er? En staan die armen onverkort naar je open om je aan je hart te drukken. Ik denk dat dat machtige woorden zijn. Rechtvaardiging. Gerechtvaardigd ben ik. God bekleedt me met zijn eigen gerechtigheid. Dat is geen willen of moeten. Vader, ik kan niet anders dan tot uw eer zijn. En dan zegt vers 2, want de wet van de geest, van het leven in Christus Jezus, in uw MBG staat het anders, maar in Christus Jezus hoort bij het leven in Christus Jezus. Ik heb het even naar voren getrokken. Vrijgemaakt, hè? Heeft u vrijgemaakt van de werken, van de zonde en de dood. Geen dwang, niets wat knelt, niets wat verplicht. Vrijgemaakt. En ik denk, ja. En dat is weer typisch Paulus. Dus om het genieten. Ja, ik ben er eenmaal in Landicus, kan er niks aan doen. Ik geniet ook van de taal van Paulus. En dan zegt hij iets en dan komen ze achter elkaar. Want, moet je kijken. Elke wandzin legt de vorige zin uit. Het is zo mooi om te lezen. En ik vind het zo schitterend dat het er staat. Want, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Dat zegt Paulus tegen jou en tegen mij en tegen iedereen die het hoort. Heeft je vrijgemaakt van de wet, werken van de zonde en van de dood. Ik moet denken aan 2 Korinthe 3 vers 17, waar staat, waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Dat heb ik me vroeger vaak geknepen gevoeld. Niet, ik heb het niet over hier, maar vroeger, ben wat ouder. Hè, er moesten allemaal dingen en ik kon het niet rijmen met wat ik las. Maar niemand gaf er helderheid in totdat God het moment gaf. Zo zit het. Het is genade. Het is rechtvaardigheid. Het is verzoening. Het is onverkorte liefde. En dat zijn dan dingen die je zelf als eerste mag ontdekken. En waarvan je hoopt nu dat je kinderen, zeker uw kleinkinderen, daar ook mee willen luisteren. Het is de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Tegenover de wet van de zonde en de dood. Je mag wet ook vertalen als wetmatigheid. Romeinen 5 vers 5. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door Heilige Geest. Dat is wat. Wie heeft het bij jou en bij mij voor het zeggen? Wie bepaalt ons in wat we zeggen en doen en denken? Dat is toch de Geest van God die in ons woont, in ons werkt, de kracht van het nieuwe leven geeft, van binnenuit, van Hem te zijn. Daar mag je mee rekenen. Zaken gaan fout. Je leeft niet wat je gehoord hebt. Maar uiteindelijk steeds weer. Ik wil van u zijn. Ik wil dicht bij hem zijn. Ik wil nog dichter bij hem zijn. Wat heb je dan nodig? Wat Paulus je wijst. Wat de schrift je wijst. Je mag rekenen. Er is geen enkele aanklacht in te dienen. Word je dat nou bewust? Je mag horen wat God zegt. En natuurlijk hoor je het zondag na zondag. En als je iets steeds hoort, dan ga je eraan wennen. Maar als je dan ergens anders zit en je hoort het heel anders, dan denk je, wauw, dominee, mag ik even? Maar dat zeg je dan niet. Dan zou ik ook zo graag op zo'n kansel willen gaan staan. Niet voor mezelf, maar moet je kijken wat Paulus zegt. Dat is zo mooi. Moet je kijken wat het schrift zegt. Dat is zo mooi. Je mag rekenen met hoe hij naar je kijkt. Dat is wat. Hoe hij naar je kijkt. Ik hoorde deze week een predikant, want ik was ergens. En die zei het heel mooi. Toen Jezus zich liet dopen in de Jordaan, klonk er een stem uit de hemelen. En die zei, je bent mijn geliefde zoon in wie ik wel mijn welbehagen heb. Dat werd gezegd vanuit de hemel naar de aarde. Ben ik door hem uw zoon, in wie u welbehagen hebt? We zijn eigenlijk aan het nazeggen wat de hoofdman zei in Markus 15 vers 39. Toen Christus het werk had gedaan op het vloekhout. En hij uitsprak, waarlijk, deze mens was een zoon van God. Dat we zo mogen zijn op de plek waar God ons neerzegt. Een zoon van hem. En ik vind het zo mooi. Wie geeft dat als eerste te spreken? Dat is een heiden. En uiteindelijk zullen al die heidenen datzelfde Nou, lees Filippenzen maar. Ik kan het niet beter zeggen dan Paulus. Filippenzen zegt het. Alle knie, alle tong. Daar komt het. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Je bent mijn geliefde zoon in wie ik me welbehagen heb. Als je dat dan hoort. Er is geen veroordeling. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Er is geen veroordeling. Dat is na het eb van verdriet. En pijn. En tekortschieten. En niet gezien of erkend worden. Wat kan een mens daarmee worstelen? Met erkenning. Wat hebben sommige mensen weinig gehoord dat God van ze houdt. Wat hebben sommige mensen in het gezin waar ze zijn groot geworden of in de relaties met mensen weinig gehoord. Je doet ertoe. Mogen we leven in de vloed van troost, liefde, bemoediging. Hij heeft je lief. Je bent gerechtvaardigd. Er is geen veroordeling. En dat leidt niet tot onverschilligheid, maar eerder. Ik wil het nog meer weten. Ik wil nog dichter bij hem zijn. Vader, hier ben ik. Mag ik worden die ik ben? Mag ik tot uw eer zijn? Noem Paulus. Geest van het zoonschap. Je mag naar huis gaan en weten, ik ben zijn geliefde zoon. Hij heeft er mij welbehagen. Wat Christus deed, heeft God je aangerekend en rekent God je aan. Uiteindelijk elk mens. Hij ziet je aan in Christus Jezus. En ik vind het zo mooi dat je dan mag zeggen, ik ben uw geliefde zoon, u hebt in mij welbehagen. Ja, het is de afgelopen dagen voluit in kerken en gemeenten gezongen. God heeft in mensen welbehagen. Paulus trekt dat kosmoswijd, voor heel de schepping. God heeft de deur van zijn genade wagenwijd opengezet. En dan word ik een beetje verdrietig en geprikkeld als mensen die deur die wagenwijd open staat, op een kier zetten. Mondjesmaat. Voorwaarden eerst. Het is in deze tijd waar het geloof achter de voordeur wordt gestopt en niet meer in de publieke ruimte mag. Waar God achter de voordeur moet, want ze willen hem niet horen. En ze zouden juist kunnen horen waar ze naar zoeken. Ze zouden juist kunnen horen, je mag er zijn. Ik hou van je, kom hier, kom bij me. Hij komt uiteindelijk, en dat is niet een soort lekker peur, want zo bedoel ik het niet, maar hij komt uiteindelijk achter de deur, achter elke deur van elk hart. Hij komt in elk hart tot zijn doel. Ik las in een blad dat Adam even onder ogen duwde, een reactie van een mevrouw die in dat tijdschrift elke week een column heeft. En die vergeleek, ze had gekocht een fiets met trapondersteuning. Weet je wel, zo'n fiets, jij trapt hard. En er komen alle kanten mensen hier voorbij. Dat je denkt, dat kan helemaal niet. Nou, die hebben zo'n fiets met trapondersteuning. Je hebt steeds een duwtje in je rug. En toen vergeleek ze dat met vroeger. Zij vergeleek dat met vroeger. Ik was klein en ik kreeg een fietsje. Mijn vader reed met me over heuvels en door de wind. En als het even niet ging, was er die grote hand in mijn rug die me een zetje gaf. Ik denk, ja, dat ervaar je toch ook. God, ik bedoel dat correct, hè? Snap het beeld, denk erin door. Maar dat God je een zetje geeft. Dat je het niet meer ziet, niet meer hebt, niet meer weet. En soms is het echt lastig. Dan ineens die, dat zet je in je rug. Kom op, knul. Ik ben er. Je bent mijn geliefde zoon. Jaap, ik ben welbehagen. Dat is heerlijk. En toen klonk er ook, en dat vond ik zo mooi. Ik zag gelijk dat beeld zitten. Toen Maria haar kind kreeg, toen Mirjam haar kind kreeg, wikkelde ze het kind in doeken. Wat gebeurde er nou aan het eind? Toen was dus de veroordeling gedaan. Toen was de uitspraak was geweest. Niets ter veroordeling. Alleen moest Paulus nog even op weg naar Damascus bij zijn kraan gepakt worden. Toen werd Gods zoon, toen dat gebeurd was, gedaan. Zaken zijn gedaan. Vader, het is volbracht. Zoals hij als klein kind. Hoe kan God zo kwetsbaar met een mens, een mens geven die uiteindelijk zijn zoon geven. Zo kwetsbaar in doeken. Een klein En toen hij zijn werk had gedaan, legde hem ook met hem neer en wikkelde hem in doeken en legde hem in een graf. Van Bethlehem naar Golgotha. Wat hij bewerkte. Hij liet zien wie God was aan zijn volk. Hij riep Paulus om datzelfde te laten zien aan jou en mij. Rechtvaardiging. Niets ter veroordeling. Ik moest denken aan de Zeelandbrug. Nou, Zeeland toch een bijzondere plek voor ons, maar de Zeelandbrug, al die pijlers die eronder staan, dat zijn de pijlers die God onder uw levensweg legt. Rechtvaardiging, niets ter veroordeling. Je mag weten wat er staat. Het mag je dragen waar je staat. Het mag de rots zijn, of in dit geval de pijler onder je leven. Hij stond op. Hij is verheerlijkt. Colossense zegt, bedenk de dingen die van hem zijn, boven, alles wat je doet. Mag daarop gebaseerd zijn. Je hoeft niks te doen om het te krijgen. De Vader heeft je lief. Je bent mijn zoon. En ik geloof dat ik dat dan ook nog... Nee, dat is nog niet. Dan kijk ik die versen 3 en 4... waar ik dan mee ga eindigen. Want wat de wet niet vermocht... omdat zij zwak was door het vlees... God heeft... God heeft, actor... door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat er zonde gelijk en wel onder zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is eigenlijk een prachtig beeld. Opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ik denk, als je dit leest... Als je Romeinen 8 leest, ik weet niet of er een nauwkeuriger beeld is over wat God in Jezus, in zijn Zoon, verricht heeft. Het lijkt wel een beetje op een fotootje van ergens uit de woestijn. Het lijkt zo flauw. Een beetje water uit de rots, een bronnetje. Maar wat voor gigantisch reservoir zit eronder? Ik denk dat dat het punt is. We hebben een enorm reservoir. Er is genoeg om daarop te leven. Er is genoeg om daarmee te sterven. En te weten wat de toekomst is. Wat Paulus zegt is, in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, is de kracht van de zonde gebroken. Het appel van wat de zonde doet, is er wel. Maar de geest is bepalend. Vader, ik ben van u. Naar het vlees heeft te maken met onder de wet. Leven naar de geest heeft te maken met ingenade. Dat is vrucht van de geest. En te zijner tijd zal God dat beloven, heeft hij tegen Ezechiël gezegd aan zijn volk. En de vorige keer sprak ik over vrucht van de geest. Wat krijg je nog, weet je nog? Niet doordat de Tweede Kamer een wet aanneemt zo van het moet, maar door verbonden te zijn met hem. Zoals druiven aan een wijnstok. Ik hoop dat ik een beetje heb mogen laten zien dat wat jij en ik hier van Paulus horen, dat dat zichtbaar wordt in ons leven. We hebben lief. Niet omdat er een wet is die zegt dat wij moeten lief hebben, maar het is het resultaat van wat God in Christus deed. Van wat God als gevolg van wat Christus deed in jou en mijn leven uitwerkt. Die lopen oordelen over een ander. Wat ken je nou de motieven? Wat weet je, de beweegredenen van het hart? We zijn zo snel in het neersabelen. In plaats van, kom op, ga staan. Neem je plek in de gemeente. De geest van het zoonschap. Je bent zoon van hem. Je mag hem aanspreken met Abba Vader. Met die uitspraak in je oren. Met die uitspraak in je hart. Zou het zo mogen zijn dat je zegt ja, ja, dat klopt. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik heb er maar een bloeiende struik van gemaakt, waar je onderdoor kan lopen, omdat het jou geldt. Zo mag je naar huis. En weten, er is niets ter veroordeling. Je zult misschien in de spiegel kijken met betraande ogen. Ik veroordeelde die ander. Ik hield afstand van hem of van haar. U wijst een zo andere weg, vader. Er is niets ter veroordeling. Ik wil maar één ding. Vandaag, morgen en elke dag weer. Dicht. Dichter bij u blijven. Zijn tot uw eer. Wat geldt er nou voor antwoord op? Zo is het. Amen.